Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. Aanstaande zaterdag zal er weer verkoping zijn. We beginnen om 9:00 's morgens tot 2:00 in de middag. En we willen u daaraan herinneren. Aanstaande zaterdag dus. En de tweede mededeling houdt verband met de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op dinsdagavond. Familie A Blok Stenenweg. En familie B Prins Rottenburgseweg. En op woensdagavond familie M Wielhouwers Spuistraat. En broeder M Dorrestein aan de Stenenweg. Zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 77, de versen 7 en 8. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we het laatste vers uit Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 21. We noemen u Genesis 21, de versen 1 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van het zevende vers van Psalm 27. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 21. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te gezetter tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo ver als die met de boog schieten, want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond onze serie preken over het leven van de vader van alle gelovigen, Abraham, vervolgen. En de tekstwoorden kunt u vinden in een gedeelte van het woord wat u vanavond gelezen is, namelijk Genesis 21, vanaf het 8e vers tot en met het 21e vers. Genesis 21, vanaf vers 8 tot en met 21. En we lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit gedeelte, omdat het u zojuist voorgelezen is. Genesis 21, vers 8. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Tot en met het 21ste vers. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Groot en eeuwig God, voor de tweede maal op deze zondag komen wij tot u. En we zeggen ook aan dit moment uw naam eerbiedig dank dat wij hier mogen zijn. Dat u ons de gunst bewijst dat wij samen mogen zijn rondom uw woord en ons opnieuw mogen verdiepen in de levensgeschiedenis van Abraham, in de leiding van u in het leven van Abraham. En dan worden we vanavond stilgezet bij bladzijden vol van verdriet. Ook bladzijden waar vermaningen in liggen opgesloten. Maar tegelijkertijd ook een bemoediging, een boodschap van troost. En we vragen van u, wil u de boodschap die in dit gedeelte ligt opgesloten vanavond duidelijk doen zijn? Opdat wij mogen zien wat ook dit deel van uw woord aan ons heeft te zeggen. En opdat het gebruikt mag worden tot ons eeuwig heil, tot geestelijke zegen. We bidden u, Heere, wil u daartoe zelf uw geest schenken. Want alleen door uw geest zullen we uw woord op de juiste wijze kunnen verkondigen. En alleen door uw geest zullen we ook op de juiste wijze naar uw woord kunnen luisteren. Schenk ons dan uw geest bij uw woord. Opdat wij in de prediking ervaren mogen dat u opening geeft in de schriften. Vrijmoedigheid geeft, helderheid, gebondenheid aan uw woord en ook geestelijkheid. Opdat het woord zo in al zijn kracht, in al zijn diepte, in al zijn ernst en in al zijn ruimte verkondigd mag worden. Wil u ons ook bij het luisteren gedenken, Heere? Geef dat, wanneer er zoveel dingen kunnen zijn in ons leven die ons bij het luisteren in de weg staan, dat die dingen worden weggenomen. Afleidende gedachten, vermoeidheid, zorgen die ons voortdurend bezighouden en ook meekwamen het kerkgebouw binnen. Wil u geven dat dat alles zo wordt weggenomen, dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw heilig woord. En wil u niet alleen geven dat we luisteren mogen en de dingen van uw woord begrijpen, maar wil u ook uw woord zo met kracht in ons binnenste doen dringen, dat het een kracht van u tot zaligheid mag zijn. En dat ons hart verbroken wordt voor het eerst of ook opnieuw. En dan weet u, Heere, degene wie er hart voor het eerst verbroken moet worden. Degene die vreemdeling zijn van de wegen van u en van de kennis van u. Heren, wanneer er mensen zijn onder ons en u kent ze, die u niet kennen, wil u hen vanavond onder de prediking van uw woorden sterk worden. En wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen, zodat ze gaan zien dat wij met al onze werken, zelfs met al onze godsdienstige werken, voor u niet kunnen bestaan. Maar dat wij de Zoon nodig hebben. De grote Zoon van Abraham, Isaac en Jacob. De Zoon van u, de Heere Jezus Christus. O Heere, bind dat op ons hart, opdat wij niet rusten voordat wij die grote Koning, Jezus Christus, uw Zoon, leren kennen. Wil u zijn met allen die het geestelijk moeilijk hebben, die met veel innerlijke vragen worstelen, die weten dat er een wonder in hun leven gebeuren moet, maar die zoveel onmogelijkheden en hindernissen zien, vastlopen. O Heere, wil u hen vanavond onderwijs geven en laten zien dat er bij ons geen weg is. Die is er niet van het schepsel uit, niet vanuit de weg van het vlees. Maar laat u ons ook zien vanavond dat er een weg is. Een wonderlijke weg die u opent. Uit genade. Vrije genade. En dat die weg geopend is in Christus Jezus. Heere, wil die weg laten verkondigen. En ook door uw geest aan de harten van hen die met geestelijke noden tobben, bekend maken. En laat hij, wiens naam is Jezus Christus, ook in de prediking naar voren mogen komen als de ene die door zijn volbrachte werk een weg geopend heeft, waardoor zondaren, schuldige mensenkinderen zalig kunnen worden. Denk aan allen die u kennen mogen, aan degene die iets van de vreze des Heren, het oprechte geloof mogen kennen. Heren, wil u, wanneer zij in beproevingen zijn, zoals Abrahams geloof wel beproefd werd, toch mogen ontdekken dat u soms uw kinderen beproeft om ze te oefenen en onderwijs te geven. Wil u geven dat hun harten gericht mogen worden op u en dat zij mogen toenemen in de kennis van de Heere Jezus. Wil u hen doen wandelen in uw wegen. Ja, laat uw volk het mogen zien, Heere, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. Ook als u eist dat ze sterven aan zichzelf, dat de dienstbare, het vlees, gekruisigd moet worden, zoals Paulus dat zegt. Een weg tegen vlees en bloed in. Een weg die u toch niet ongezegend laat. Heren, wil u dat ook duidelijk maken vanuit het gedeelte dat voor ons ligt. En wil u de geestelijke lessen die hierin liggen zo zegenen dat wij persoonlijk voor ons persoonlijke leven daaruit onderwijs ontvangen. We bidden u, Heere, denk zo aan ons allen zoals we hier zijn in de kerk, maar ook zoals er velen zijn die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u hen allen zegenen in alle verschillende omstandigheden, in dagen van verdriet of in dagen van vreugde, in dagen van pijn en ziekte of in dagen van gezondheid, wees u in alle omstandigheden nabij. We dragen bijzonder hen aan u op, Heren, die door rouw zijn getroffen. Ook vanmorgen hebben we hen die in verdrietige omstandigheden verkeren aan u opgedragen, maar we mogen toch bijzonder ook vanavond de familie van onze zuster Westdijk aan u opdragen, die deze week toch nog ongedacht met rouw in aanraking kwam, doordat u een lieve moeder en grootmoeder en zuster door de dood hebt weggenomen. Heren, wil u zelf troosten. Daar mensenwoorden leeg en zwak zijn, mensen zijn immers moeilijke troosters. Wil u het zelf doen door het woord van uw heilig evangelie. En wil u bijzonder in deze dagen van verdriet hen allen ondersteunen en ook nabij zijn wanneer morgen de begrafenis zal plaatsvinden. Heren, Laat uw woord daar mogen klinken. En uw woord ook zijn kracht mogen doen. Tot vertroosting, maar ook tot vermaning. En tot waarschuwing. Wil u het zegenen. Met uw goddelijke genade. We bidden u, Heere, denk aan alle anderen onder ons die misschien al langer geleden met rouw en verdriet in aanraking kwamen. Wil u ook hen gedenken in alle eenzaamheid en in alle moeite die dat met zich mee kan brengen. O God, ontferm u over alle die op welke wijze dan ook een moeilijke weg hebben te gaan. Een weg tegen vlees en bloed. Een weg waarin ons hart verscheurd kan zijn. En wil u op hen neerzien, Heere, in uw gunst en ontferming. We willen ook heel het gemeentelijke leven aan u opdragen. Er zullen ook deze week weer vele dingen gebeuren. Het huisbezoek, de catechese, een bijzondere kerkenraadsvergadering waar kerkvisitatie zal plaatsvinden. De hervormingsdienst. Heere, wil u in alle dingen die gebeuren, en we hebben vele dingen nog niet genoemd, uw zegen schenken. En wil u ook al het werk wat gebeurt, genadig met uw goddelijke zegen bekronen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw koninkrijk onder ons mag komen en mag worden uitgebreid, dat zondaren bekeerd worden, uit de duisternis van de zonde gebracht worden tot uw goddelijk en majesteitelijk licht. En zou u willen geven dat uw kinderen gebouwd mogen worden in het geloof. Afgebroken in zichzelf, maar gebouwd in het werk van u. En wil u geven dat er onder ons en onze kinderen veel zichtbaar mag worden. Van uw trouw, van uw genade, van uw liefde, van uw gunst in Christus Jezus. Wil u daartoe alle werk zegenen. Ook het heel eenvoudige werk. Heere, gebruik het nog als slijk aan uw goddelijke handen. Om ogen te openen en harten te verbreken. Wees ook met onze kerken. We bidden u dat bijzonder in deze week waarin de Classis Rotterdam zal vergaderen, aanstaande woensdag. En we vragen u, Heere, wil u ook op de Classis vergadering zijn? U kent de agenda. U weet de moeilijke dingen die nu al jarenlang de agenda beheersen. U weet ook wat voor pijn en wat voor moeite deze dingen zo vaak geven. Heere, wil u het alles zo leiden dat wij ons verwonderen mogen. En wil u geven dat er dingen mogen veranderen ten goede. En dat het merkbaar mag zijn dat u zelf met uw woord en met uw geest in ons midden wilt zijn. Wij hebben dat niet verdiend. Als kerken niet en ook als klasses niet. Hoofd voor hoofd staan wij als afgevaardigden schuldig voor u. En er is niemand die zich op de borst kan slaan en zeggen dat wij deden wat we zouden moeten doen. Heere, geef de geest van diepe verootmoediging. Niet alleen binnen de klasses, maar ook in onze kerken. Opdat wij voor u onze schuld belijden. En de weg zoeken die u wijst. De weg van de bekering. De weg van het woord. De weg in de vrezen van uw naam. Heere, bind onze kerken samen. Doe ons tezamen buigen en wederkeren tot u, de levende God. En wil u bij alle zorgen, ook alle kerkelijke zorgen die er zijn, en ze zijn u volmaakt bekend, ons verblijden door uw daden. Heere, geef ook onder ons veel gebed voor de gebroken muren van uw stad, van uw koninkrijk. Voor het gruis en de puinhopen van Sion. Want die puinhopen zijn een teken van onze schuld. Niet van uw werk. Laat dat ook beleefd mogen worden. En beleden. En geef, Heere, dat die woorden geen ijdele woorden mogen zijn. Maar dat in de weg van wederkeer en verootmoediging. Uw sterkte. En uw zegen ons deel mag zijn. We bidden u, Heere, wil in deze wereld werken. Breid uw koninkrijk uit. Zegen het werk van de zending. Evangelieverkondiging onder Israël. Het werk van de evangelisatie. Wil u uw koninkrijk doen komen met kracht. En wil in deze tijden vol duisternis en verwarring, waar de vragen toenemen en waar de afval sterker wordt, ons niet verlaten. Verlaat gij ons niet, Heere, maar zegen ons in Christus. Denk aan ons land, ons volk, onze koningin met haar gezin. Wees u met onze regering. Wil u ook daar werken, Heere, en geef dat allen die een overheidsfunctie bekleden of geroepen worden om te besturen hun werk mogen doen in diepe afhankelijkheid van u en in strenge gebondenheid aan uw heilig woord. Geef ook daarin een terugkeer tot u de levende God, ook maatschappelijk en in politiek opzicht. Wil u zijn in deze verscheurde wereld, waar oorlogen en geruchten van oorlogen iedere dag en iedere week van zich doen horen. Denk bijzonder aan het door geweld en twist verscheurde Joegoslavië. Wil u daar de dingen ten goede keren, Heer, en bijzonder bidden we van u. Wil ook onder dat volk en onder de vele volken op deze aarde die uw woord niet kennen of maar zeer ten dele kennen, uw koninkrijk doen komen en de prediking van vrije genade schenken. Wil u zijn met ons allen. Want wanneer we vanavond samen zijn en aan alle noden in deze wereld en van de christenheid gedenken, dan mogen we toch heel in het bijzonder onze eigen noden, onze diepste nood aan u bekendmaken. Heere, ontferm u over ons en spreek door uw woord tot ons hart en zegen ons in Christus Jezus met uw genade. Denk aan ons en onze kinderen en wil u ons vreugde bereiden in uw bedehuis. Heere, om ons kan het niet, want wij hebben gezondigd. En daarom hebben wij alle rechten verspeeld. Maar wil u het doen om Christus wil. Uw Zoon, in wiens bloed er genade, vergeving, reiniging is. Heere, doe het om zijns naams wil. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst Psalm 105, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Psalm 2, vers 4, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, de meesten van ons zullen weten dat het woord van God het leven van ons mensen vaak tekent met het beeld van een weg. Ons leven lijkt ook in veel opzichten op een weg, een reis door de tijd. En dan denkt u misschien aan het bekende beeld van de weg uit de eerste psalm. Daarin wordt gezegd dat er eigenlijk twee soorten mensen zijn. Er zijn rechtvaardigen en God kent de weg der rechtvaardigen, staat er dan. En er zijn ook goddelozen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En zo tekent de Bijbel het beeld van degene die de Heere kennen, de weg van de rechtvaardigen, maar ook de weg van hen die goddeloos zijn. Dat lijkt heel eenvoudig. Er zijn maar twee soorten mensen. En zo is het ook volgens de Bijbel. Mensen die God vrezen en mensen die hem niet kennen. En toch is er bij degene die God kennen en ook bij degene die in ongeloof leven nog zoveel verschil. Want al zijn er ten diepste maar twee soorten mensen op deze wereld, binnen die twee soorten is er allerlei variatie en allerlei afwisseling mogelijk. En vanavond worden we stilgezet bij de levensweg van iemand, ja, die, helaas moet het gezegd worden, niet bij de rechtvaardige behoort. Hij behoort toch bij de goddeloze. Hoewel hij een verbondskind was. Hoewel hij deelde in heel veel zegeningen. Toch geen rechtvaardige. Vanavond gaat het namelijk over de weg van Ismaël. En dat is het thema van de prediking, de weg van Ismaël. En we letten vanuit de woorden van onze tekst op drie dingen. Ismaël wordt afgunstig. Ismaël wordt uitgedreven. En Ismaël wordt toch gezegend. De weg van Ismaël. In de eerste plaats, Ismaël wordt afgunstig. In de tweede plaats, Ismaël wordt uitgedreven. En tenslotte, Ismaël wordt toch gezegend. De meesten van ons weten het nog van de vorige maal. Het is zo dat Abraham en Sara een bijzondere blijdschap te beurt gevallen is, toen zij door een wonder van God toch nog een kind kregen. Isaac. Het kind waarover in verwondering gelachen is. Want dat betekent zijn naam. Lachen. God heeft mij doen lachen, zegt Sara. En dat is de lach van de verwondering, dat God dwars door alle belemmeringen en onmogelijkheden heen toch zijn belofte vervuld heeft. En nu in het leven van Sara en Abraham waargemaakt heeft wat hij hen eens heeft beloofd. Maar weet u wat er al heel gauw gebeurde na die grote vreugde die er in de tenten van Abraham en Sara was? De lach van de verwondering werd al heel spoedig doorkruist door een wanklank, een dissonant. Er kwam ook de lach van de spot. Hoe kwam dat? Wel, in dit schriftwoord wordt het ons duidelijk gemaakt. Het is een aantal jaren later. Het is de dag waarop Isaac, die enkele jaren oud is, gespeend wordt. Dat is een oud woord. Het is ook een oud gebruik. Gespeend worden betekent dat op die bepaalde dag het kind Isaac niet meer door de moeder gevoed werd, maar nu moest wennen aan ander eten. En dat afwennen van de moedermelk en het aanwennen van ander eten. Dat noemt men het gespeend zijn. En dat was in die oude tijden een heel belangrijk punt in het leven. Vroeger had men doorgaans veel meer van die vaste punten in het leven van mensen. Gedenkwaardige dagen vanzelf de geboorte. Maar ook het moment dat het kind van een heel klein kind toch eigenlijk een kleuter, een jong kind werd. Het werd gespeend. Dan het moment waarop het volwassen werd. Dan het moment van het huwelijk. En zoveel andere belangrijke momenten. Wel, dit was er één van. En ter gelegenheid van dit belangrijke moment, van de overgang van baby naar kleuter, werd er dan ook doorgaans een feest gehouden. En Abraham houdt ook een feest ter gelegenheid van het spenen van Isaac. Hij richt een grote maaltijd aan, een feestmaaltijd. Daar is duidelijk uit dat feest houden op zichzelf niet verkeerd is. Bij bepaalde gelegenheden is het zeker bijbels om feest te houden. Bij een bruiloft bijvoorbeeld kwam de Heere Jezus Christus bij zijn openlijke optreden niet het eerst op een bruiloft en deed hij daar niet zijn eerste wonder. Alleen moeten we daar wel bij de kanttekening maken dat het ontaarde feesten, waar vandaag zo vaak sprake van is, wel verkeerd is. Het ontaarde feesten waar God niet in erkend wordt en de naam van de Heere niet gedacht wordt voor de zegen die hij geschonken heeft. En soms onder de invloed van drank of misschien zelfs wel andere dingen, het alles uit de hand loopt. Dan is het zonde. Dan is het zonde tegen God. Maar het gedenken, of om het met het woord van de profeet te zeggen, het vieren van de vier dagen, ja, dat is zeker bijbels. En zo heeft Abraham dat feest gehouden ter gelegenheid van dit plechtig gebeuren. En tijdens dat feest is natuurlijk ook Ismaël aanwezig. Ismaël, de zoon van Abraham en die Egyptische slavin Hagar, die volgens de gebruiken van die tijd, jaren geleden door Sara aan Abraham gegeven was als tweede vrouw, en van wie Abraham en Sara en ook Hagar dachten dat het kind dat uit Hagar geboren zou worden, dat zou de erfgenaam zijn, dat zou ook de zoon van de belofte zijn. Maar de Heere had al duidelijk laten weten dat die weg een weg van het vlees was, een weg van de berekening, dat het kind van Hagar niet het kind zou zijn aan wie hij en in wie hij zijn belofte vervulde. En die Ismaël, halfbroer van Isaac dus, spot tijdens het feest met Isaac. Wat die spot precies geweest is, we weten het niet. Maar uit het geheel van het hoofdstuk krijgen we de indruk dat er nu ongeveer 16 à 17-jarige Ismaël, die dus al bij de volwassen mannen behoorde, waarschijnlijk gespot heeft over dat kleine kind. Misschien wel gespot heeft met het feit dat zo'n kind nog geboren werd uit zulke oude ouders. En zeker gespot zal hebben met het feit dat dit kleine kind, deze dreumes, nu de erfgenaam zou zijn. Dat hij alles zou erven. Daar kwam zeker ook een stuk jaloezie bij. Want zolang Abraham en Sara geen kind hadden, ja, werd Ismaël in de tenten van Abraham opgevoed met de gedachte dat hij alles zou erven, dat hij de erfgenaam van Abraham zou zijn. En nu was daar deze, het kind van de belofte, Isaac, gekomen, die al zijn rechten overgenomen had. En Ismaël spot. Misschien is die spot ingegeven door de houding van zijn moeder Hagar. Dat is zeker denkbaar, wanneer we in gedachten houden de spanningen die er waren tussen Sara en tussen Hagar en die er kennelijk gebleven zijn. En als Ismaël dan spot, dan lijkt het alsof niemand daar aandacht aan besteedt, maar de ogen van een moeder, zeker ook van moeder Sara, zien scherp. En Sara, zo lezen we, zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. In de woorden spreekt al iets van afkeur en misschien zelfs van verachting. Hagar de Egyptische. En dan komt Sara in haar toorn over wat zij ziet gebeuren, haar kind bespot. Komt zij naar Abraham toe, misschien nog wel tijdens het feest. Misschien heeft ze hem apart genomen, dat denk ik is waarschijnlijker. En heeft ze tegen Abraham gezegd, drijf deze slavin, deze dienstmaagd uit met haar zoon. Want de zoon van deze slavin, van deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. In die woorden begrijpt u waar het om ging. Sara was door die spot als moeder zo diep gegriefd en getroffen, dat ze het niet langer aan kon zien dat die andere zoon bij hun bleef. En vooral was het haar grote zorg dat die andere zoon, die Ismaël, zou erven met Isaac. Dat kon niet. Het klinkt een ontzaggelijk, als een ontzaggelijk hard woord. Drijf de slavin, de dienstmaagd, uit. Ik wil Hagar, ik wil Ismaël nooit meer zien. Ze mogen hier ook niet blijven. Ze moeten ons tentenkamp verlaten. Ze moeten hun eigen weg maar gaan. Ze zullen niets ontvangen van al dit bezit. En zeker er zal in de woorden van Sara iets meegeklonken hebben van het verwonde moederhart. Van bitterheid. En toch is er ondanks allerlei motieven die we aan kunnen geven in deze woorden ook iets heel goeds in de woorden van Sara. Waaruit dat blijkt? Wel, dat blijkt daaruit dat de Heere nee de woorden van Sara niet letterlijk overneemt. De Heere zegt het op een andere wijze, ontdaan van alle menselijke hartstocht en menselijke bitterheid. Maar de kern van de woorden die Sara gesproken heeft, de kern van de boodschap die het bevatte, neemt de Heere wel over en zegt tegen Abraham, zo moet het gebeuren. Want wat is het geval? Wel, als Abraham dat hoort, dan is dat iets ontzettends voor hem. Hij was er ook heel boos om. Dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Want vergeet u het niet. Ismaël was voor Abraham iemand heel anders dan voor Sara. Voor Sara was het een mededinger, een rivaal. Maar Ismaël was voor Abraham zijn eigen zoon. Zeker, Isaac was de zoon van het wonder. Isaac was de zoon van de belofte. Isaac was de zoon van hem en Sara. Maar daar was nog ook die andere zoon. De zoon van Abraham en Hagar, Ismaël. En we krijgen de indruk dat Abraham toch ook wel wat trots was op Ismaël. Die als een sterke jongen, een woudezel van een mens getekend wordt in de Bijbel. En de liefdeband tussen vader en zoon maakt dat hij van binnen helemaal tegen dat voorstel en tegen die scherpe woorden van Sara in verzet komt. Maar wat gebeurt? Als Abraham zich ter ruste begeven heeft, dan zegt God tot Abraham, laat dat woord van Sara toch niet kwaad zijn in uw ogen. Maar hoor naar al wat zij gezegd heeft. Drijf die dienstmaagd en haar zoon uit. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Wat is de bedoeling van de woorden van de Heere? Die woorden die ten diepste dezelfde boodschap bevatten als wat Sara zei, maar die toch anders klinken, ontdaan van alle menselijke passie en alle menselijke jaloezie en bitterheid. Wel, de Heere zegt Abraham, dat je zelf geprobeerd hebt mijn belofte te vervullen, toen het kind maar niet geboren werd dat je verwachtte. En dat je zelf op aanraden van Sara Hagar tot een vrouw genomen hebt. En dat je dat kind gekregen hebt, dat is een weg van het vlees. En deze zoon, Ismaël, zal ik wel zegenen. Maar hij zal niet het kind van de belofte zijn. In Isaac zal u het zaad zijn. Dat wil onder andere zeggen, in Isaac zal de belofte vervuld worden. En uit Isaac zal ik een groot volk maken. En uit Isaac zal de beloofde zoon, de Messias, geboren worden. En daarom moet het kind van de belofte in de tent blijven. Maar moet het kind van het vlees weg. Dat is de bedoeling. Dat weten we ook uit de uitleg die de apostel Paulus aan deze woorden geeft in Galaten 4. U moet het thuis maar eens nalezen. Galaten 4 vanaf vers 20 zegt de apostel Paulus dat wanneer de Heere Sara's woorden overneemt en zegt drijft de dienstmaagd uit en haar zoon, dat het daar ten diepste gaat om twee koninkrijken. Twee verbonden. Het gaat om het verbond van het vlees. Dat is Ismaël. Tegenover het verbond van de belofte. Dat is Isaac. Het gaat om het koninkrijk van het vlees. Dat is Ismaël. Tegenover het koninkrijk van de belofte. Dat is Isaac. En daarom drijft de dienstmaagd uit met haar zoon. Op Gods bevel moet die afgunstige Ismaël met zijn moeder uit de tenten van Abraham en Sara vertrekken. En wat betekent dat nu? Ook voor ons, ook in deze tijd. Wel, dan sluiten we aan bij wat Paulus in Galaten 4 zegt. En dan is het dit. Dat Paulus daar spreekt over het Israël van zijn dagen. Over het Jodendom van zijn dagen. En het Jodendom van zijn dagen, dat zit onder de wet. Onder het Farizeese systeem van de wet. Ze volgen de wet, ze houden de wet. En ze denken dat ze daarom zalig zullen worden. Ze denken dat ze Abrahams kinderen zijn en de wet vervullen. Wat ontbreekt ons nog? Maar, zegt Paulus dan, uiterlijke godsdienstigheid en uiterlijke plichtsbetrachting is op zichzelf nog geen garantie dat u werkelijk Abrahams kinderen bent. Want uiteindelijk waren er twee soorten kinderen bij Abraham. Daar was niet alleen Isaac, maar daar was ook Ismaël. En dan zegt hij het hele scherpe woord, wanneer Israël van vandaag zich beroemt om kinderen van Abraham te zijn. En dus denken dat ze bij Isaac en bij de belofte horen. Dan zeg ik dat ze in hun levenswandel laten zien dat ze alleen maar vleeselijke kinderen van Abraham zijn. Omdat ze nog gevangen zitten in de wet en in hun eigen gerechtigheid. En niet gekomen zijn tot de zoon van Isaac, tot de Heere Jezus Christus. En tot het geloof. En tot de geloofskennis van hem. Ziet u het? Hier in Genesis 21 gaat het erom dat Ismaël uitgedreven wordt. En Isaac blijft in de tent. En uit Isaac wordt straks het volk van Israël geboren. Maar het volk wat uit Isaac geboren wordt, kan zomaar Ismaël worden. Wanneer dan? Wanneer ze niet leren leven door het geloof. En wanneer ze niet de Christus der Schriften leren kennen. En in de dagen van Paulus, zegt Paulus, de mensen die zich erop beroemen dat ze afstammelingen van Isaac zijn, zijn tot Ismaël geworden. Met hun wettische godsdienstigheid. Daar zit een geweldige indringende prediking in, gemeente. Ook voor mensen vandaag. Juist ook voor mensen die leven op het erf van het verbond. Want ook wij als gemeente, wij met onze gezinnen en met onze kinderen, leven op het erf van het verbond. Het is niet ten onrechte bij de doop van onszelf wellicht en zeker ook bij de doop van vele van onze kinderen gezongen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar hoe leven we in dat verbond? Achter welke van de kinderen van Abraham staan we, om het eenvoudig te zeggen? Achter Isaac of achter Ismaël? Want er zijn tweeërlei kinderen van het verbond. Er zijn de Isaacs en de Ismaëls, de Jacobs en de Esaus. Waar staat u? Waar sta jij? Als wij leven op het erf van het verbond en onverschillig of onbekeerd voortleven, dan staan we niet bij Isaac. Dan staan we bij het kind van het vlees, bij Ismaël. Of als we genoeg hebben aan wat uiterlijke plichten en aan wat uiterlijke godsdienstigheid, dan staan we niet bij Isaac. Maar dan staan we bij het kind van het vlees, bij Ismaël. En het is zo nodig, gemeente, juist ook in onze tijd, dat alle vleeselijke verbondsgodsdienstigheid, en die is er wat. Alle vleeselijke verbondsgodsdienstigheid van de natuurlijke mens ontmaskerd wordt als verhulde vijandschap tegen God. En vandaar dat de prediking heel dicht bij huis komt vanavond. Bij uw huis en bij het mijne. Waar staan we? Waar staan we? O, laten we ons niet verheffen of erop beroemen. Wij zijn gedoopt. Of wij behoren bij die kerk. Wij behoren bij een zuivere kerk. Als er meer niet is in ons leven, dan kunnen we met al die dingen, wat op zichzelf zegeningen zijn, toch nog achter Ismaël staan. Vlees. Niet bij Isaac. We moeten nog een lijn trekken uit dit deel van onze tekst en ook uit de elementen die de apostel Paulus daarbij ter sprake brengt. Niet alleen laat Paulus hier zien dat er twee soorten kinderen van het verbond zijn. En dat Ismaël symbolisch van het vlees, van de eigen gerechtigheid. En Isaac van de zoon van de belofte. Maar Paulus gaat nog een stap verder als hij in het vervolg dan benadrukt. En u moet die zoon van de dienstmaagd, die Ismaël, die moet uitgedreven worden. Daarmee bedoelt Paulus ook dat in het leven van de oprechte gelovigen er twee krachten aan het werk zijn. De kracht van het vlees en van de belofte. En die kracht van het vlees, dat is de zonde die in degene die de Heere kennen woont. En de kracht van de belofte, dat is het nieuwe leven. En die twee strijden tegen elkander. Want Paulus zegt, het vlees begeert tegen de geest. En dan staat er een woord in de grondtekst, wat betekent, die zijn in oorlog met elkaar. Dat is geen gewapende vrede tussen het vlees en de geest hier in ons binnenste. Nee, die zijn in oorlog met elkaar. Zo in oorlog dat ons vlees, ons zondige ik, zich niet wil onderwerpen aan de Heere. Het kan het ook niet, zegt Paulus. En nu zegt Paulus, nu moet die dienstmaagd, dat vlees, uitgedreven worden. Dat betekent dat in het leven van hen die het oprechte geloof kennen, die de vrezen des Heren kennen, dat ze de dienstmaagd, het vlees, in de kracht van God dienen uit te drijven. De Bijbel noemt dat Het sterven aan onszelf. Of het kruisigen van het vlees. Dat is wat. Als je nu de belofte mag omhelzen door het geloof, dan is het niet klaar. Want vroeger werd in onze kerken vaak gezegd, de belofte is geen rustgrond, maar een pleitgrond. Dan is het niet klaar. Het gelovig leven bij de belofte van God brengt met zich mee, drijft de dienstmaagd uit. Het sterven aan onszelf, het sterven aan onze eigen gerechtigheid, het sterven aan de geest van Ismaël, aan de weg van het vlees. En mag ik het aan hen die de Heere kennen vragen? Is er dat ook in ons leven? En ik kijk naar u en ik kijk naar mezelf. Hoe is dat bij ons? Het sterven aan onszelf. Het sterven aan het oude ik. Het uitdrijven van Ismaël. Wat kan het vaak zo zijn dat er nog zo heel veel van het oude ik en van de zonde gekoesterd wordt? Wat kan het nog zo zijn dat we het oude leven vast proberen te houden? Dat we de zonde goed praten. Of dat we zo gemakkelijk afdwalen. Onbedacht, maar soms ook heel wel bewust. De herder verliezen. Bij het oprechte geloof hoort het sterven aan onszelf. De zonde leren haten en vlieden. Oh, dat kan ik nooit door eigen kracht, zegt u. Nee, dat kunt u ook niet. Maar het is door de kracht van de geest dat God het zijn volk wil leren. Drijf de dienstmaagd uit. Ziet u welke lessen daarin liggen in die oude geschiedenis? Die ene les is, wat voor een kind van het verbond bent u? Een kind als Ismaël of als Isaac? En die andere les is, als u oprechte Heere mag vrezen, drijft u dan de dienstmaagd uit? Is er dan de strijd tegen het vlees? Het leren sterven aan eigen gerechtigheid, aan eigen doen. Het leren sterven aan het vlees. Het kruisigen van de begeerlijkheden. Kijk, iets daarvan heeft Abraham in die aangrijpende geschiedenis beleefd. Want het was een enorm, ontzaglijk moeilijk iets voor hem. Om nu zijn bloedeigen jongen op Gods bevel weg te sturen met zijn tweede vrouw, met Hagar. Maar als de Heer het tot Abraham zegt, dan leest u niet dat Abraham met de Heere gaat pleiten, dat Abraham de Heere gaat smeken, zoals hij zelfs wel deed toen bij Sodom en Gomorra, toen hij pleitte voor het behoud van de steden. Hij weet nu dat hij niet te pleiten heeft. Hij weet dat hij het bevel van de Heere gehoorzamen moet, hoezeer het ook tegen zijn vlees en bloed ingaat. En hij moet de jongen met zijn moeder Ismaël met Hagar de woestijn insturen. En Abraham staat des morgens vroeg op. Ja, dat doet Abraham wel meer. Toen hij met de Heere gesproken had over Sodom en Gomorra, toen stond hij des morgens vroeg op om te zien wat er gebeurd was met die steden. Maar nu zouden we kunnen verwachten misschien wel dat hij lang zou blijven liggen op bed, om zo lang mogelijk die beslissing uit te stellen. Maar nee, Abraham, met een verscheurd hart denk ik, en met veel vragen in zijn binnenste, hij staat vroeg op. En hij spreekt misschien maar enkele woorden tot Hagar en tot Ismaël. Hij legt de zaak uit. En dan neemt Abraham brood, een fles water. Letterlijk staat daar zo'n zak met water, zo'n leren zak, waarin heel wat water ging. En die geeft hij aan Hagar en legt ze op haar schouder. En geeft daar ook het kind. Hij vertrouwt het kind nu helemaal aan Hagar toe en zendt ze weg. Je zou je af kunnen vragen, waarom geeft Abraham aan Hagar en de jongen niet een paard of beter voor de woestijn een paar ezels? Calvijn behandelt die vraag ook. En hij komt eigenlijk tot de conclusie dat hij zegt, wel, het was misschien toch om aan te geven dat hij echt scheiden moest van Hagar dat hij dat deed. Waarom het zo is, we weten het niet. In elk geval, Hagar en Ismaël gaan uit de tent en zwerven de woestijn in. En dan gaan ze naar het zuiden, de woestijn van Beerseba. En ze zwerven en dwalen in de woestijn. Dat moet wat geweest zijn. Hagar, die al een keer eerder in de woestijn rondgezworven had, toen ze van Ismaël in verwachting was, nu opnieuw in de woestijn. Toen weggelopen, nu weggestuurd. Bitterheid in haar hart, het zou te begrijpen zijn. Vragen in haar binnenste, zeker zullen ze er geweest zijn. En het lijkt alsof ze maar wat doelloos in die woestijn ronddwaalt en op een gegeven ogenblik ineens tot de ontdekking komt dat al het water op is. En ze legt de jongen, die er erger aan toe is dan zij, in die brandende zon, in die hete vlakte, onder een van de schaarse struiken die er zijn. En zelf gaat ze op een steenworp afstand, op een pijlschots afstand zitten. Want zo zei ze tegen zichzelf, ik wil de jongen niet zien sterven. En als ze dan daar zit, dan lezen we niet dat Hagar bidt. Dat is wonderlijk. Want Hagar heeft toch een aantal jaren geleden, zo'n 17 jaar terug, een ontmoeting met de Heere gehad in de woestijn. En toen heeft ze toch in diepe verwondering gezegd, gij God des aanziens, hebt gij ook omgezien naar degene die niet naar u heeft omgezien? Daarmee bedoelde ze, Heere, ik heb u niet gezocht, ik heb het ook niet van u verwacht, maar u hebt uit genade naar mij omgezien. En als je die woorden op je af laat komen, dan zou je denken, nou, er is bij Hagar heel wat gebeurd. Er is ook in Hagars hart heel wat veranderd. En toch had het blijkbaar geen blijvend karakter. Die verwondering van toen is opgedroogd. En ze vlucht nu van Abrahams tent af, omdat Abraham haar weggestuurd heeft. Maar ze zoekt de God van Abraham, die haar zo wonderlijk beschermd en bewaard heeft in het verleden, niet. Tekenend. En toch komt diezelfde God des aanziens, over wie we in het 16e hoofdstuk gelezen hebben, ook dit keer naar Hagar. En wat zegt deze God des aanziens, of de engel God, zoals zij hier in het 17e vers genoemd wordt. De engel Gods riep Hagar uit de hemel en zeide, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Opmerkelijk, God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Rachel weende. We lezen niet dat Ismaël bad. Hij zal alleen gesteund hebben, misschien maar alleen maar een steunen en kreunen van dorst. En toch, ik heb de stem van de jongen gehoord. En ik zal hem toch zegenen. Hoort u het? God hoort het gekreun van een bijna stervende Ismaël. De psalmdichter zegt ergens dat hij het gepiep van de jonge raven hoort. De stem van de kleine vogeltjes. Hij hoort ook het gekreun van Ismaël. En hij zorgt ervoor dat Ismaël in het leven behouden wordt. Zult u daarom nooit meer zeggen dat God niet naar het gebed van een onbekeerde luistert. God hoort zelfs het gepiep van de vogeltjes. God hoort zelfs het gekreun van de dodelijk dorstende Ismaël. O, ik weet het, als wij ver van God leven, verdienen we het niet dat God naar ons zou luisteren. Maar de Heere hoort zelfs een kreun, een zucht. En als er dan iemand in de kerk is vanavond die zegt, wel, ik heb al zo lang gebeden en ik heb al zo lang gezocht en de Heere hoort niet en luistert niet. Ach, mijn beste vriend, roep dan toch. En als u niet roepen kunt, smeek dan toch. En als u niet smeken kunt, zucht dan maar tot God. Maar vergeet het niet, hij hoort het geroep van de jonge raven. Hij hoort het gekreun van een Ismaël die met zijn moeder op weg is van God af in de richting van het heidense Egypte. Hij hoort ze, ook al bidden ze niet met luide stem tot hem. Wat ziet u hier iets van de grote genade van God? Dat de Heere toch wil luisteren, ondanks de zonde, ondanks alles wat tegen is. Hij hoorde de stem van de jongen. Ja, want hoe was de naam van de jongen ook alweer? Ismaël. De Heere hoort. Ja, die naam had Hagar op Gods bevel aan de jongen moeten geven. Ismaël betekent hetzelfde als Samuel. God hoort. En u laat de Heere beschamend en vernederend hier in dit gebeuren aan Hagar zien. Zeg, Hagar, welke naam moest je ook weer geven toen je uit de woestijn terugkwam? Toen ik je gehoord heb in je ellende en in je narigheid. Toen je omdreigde te komen en niemand aan je dacht. De Heere hoort. Hagar, ik ben nog diezelfde God. Hagar, zoek mij en leef. Want dat is de boodschap die hier enigszins verhuld aan Hagar en Ismaël komt. Ik ben nog diezelfde. Ik heb de stem van de jongen gehoord. Ismaël, de Heere hoort. En wat gebeurt er dan? Ja, dan is het inderdaad zo dat Hagar haar jongen bij de hand neemt en doet wat de Heere zegt. En dan staat er dat de Heere haar ogen opende en ze zag een bron, een waterput, en vulde die leren harige waterzak met water en gaf de jongen te drinken. En ze ging verder op haar weg. Ze zat daar vlakbij een waterput, terwijl zij en haar jongen dreigden om te komen in de brandende hitte van de woestijn van Berseba. Het kan zo zijn dat het grootste verdriet de ogen verduistert voor het feit dat het middel van de redding heel nabij is. Dat kan zo zijn in het gewone leven. Dat kan zeker ook zo zijn met betrekking tot de geestelijke dingen. Sterk verdriet kan de ogen sluiten voor het feit dat de redding nabij is. Maar de Heere opent die door verdriet verduisterde ogen van Hagar. En ze ziet dat God al lang gezorgd heeft voor een put. En ze ziet het water. En ze geeft haar jongen te drinken. Gave van de Heere. De Heere hoort. En dan gaat ze met haar jongen in de richting van het land waar ze vandaan kwam, Egypte, want ze was een slavin uit Egypte. En de jongen groeit daarop, woonde in de woestijn, werd vaardig, handig met de boog. Hij werd een boogschutter, aanvoerder van Bedouinen, zwervende stammen. En hij woonde in de woestijn van Paran, diep in het zuiden. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tekenende dingen. God verhoort het gebed. De Heere belooft dat hij deze Ismaël ook tot een groot volk zal maken. De Heere belooft hem vele zegeningen zelfs te zullen schenken. En we zullen het later zien in hoofdstuk 25 dat Ismaël door de Heere rijk gezegend is. Omdat hij toch ook een zoon van Abraham was. Maar we lezen dat ondanks die belofte en ondanks dat bezoek van de Heere aan Hagar, ze toch verder gaan op hun weg zonder de Heere. Nu staat er niet, gij God des aanziens. Wat is uw dienstmaagd, dat gij omgezien hebt naar mij? Nee, ze gaan samen af naar Egypte. Wat een afgang. En ze neemt een vrouw, nee niet, uit een familie waar nog iets van de vreze Gods gevonden wordt. Maar een vrouw uit Egypte. En al wordt Ismaël straks rijk gezegend door de God van Abraham. Het blijven alleen maar zegeningen voor dit leven. Een verbondskind dat zegeningen ontvangt. Dat zelfs door de Heere uit de moeilijkste omstandigheden gehaald wordt. En toch zonder de God van het verbond leeft. In Egypte, in de woestijn van Paran. Gemeente, ook dat zijn lessen die we vanavond maar niet vergeten moeten. Waar leven wij? Waar gaan wij heen? U weet misschien nog dat aan Hagar gevraagd werd toen ze op de vlucht was, zoveel jaren geleden, weg bij de tent van Sara en weg bij de tent van Abraham vandaan. Hagar, gij dienstmaagd van Sara, waar komt ge vandaan en waar gaat ge heen? We zouden het ook nu aan Hagar en Ismaël kunnen vragen, waar ga je heen? Wel, als ze dan eerlijk geweest zouden zijn, zouden ze alleen maar gezegd kunnen hebben, we gaan bij de tent vandaan en we gaan bij de altaren gaan vandaan en we gaan bij de inzettingen van de Heere vandaan. We gaan ons eigen leven leiden. Maar het verbond dan, maar het feit dat de Heere gehoord heeft dan, wij gaan ons eigen leven leiden. En zo komt de vraag tot ons vandaag, jonge meisje, waar zijn we? Waar komen we vandaan? En waar gaan we heen? Vaders, moeders, waar zijn we? En waar gaan we heen? Ook in de manier waarop we onze gezinnen voorgaan en voorleven. Laat het toch een vraag zijn die ons diep tot nadenken stemt. Ja, die ons brengt op de knieën voor het aangezicht van de Heere. Want vergeet u het niet, binnen de lichtkring van het verbond leven Hagars en Ismaëls. Ook vandaag, ook vandaag. En zij, ze hebben genoeg aan de zegeningen voor dit leven. Ze hebben genoeg aan de uiterlijke kant van het verbond. Ze hebben genoeg aan misschien hulp van God in bijzondere moeite. Maar ze zijn geen kinderen van de belofte in de zin waarin Isaac het was. Onder de rijkste zegeningen, terwijl de Heere zijn woord aan hen bekendgemaakt heeft, zijn verbond aan hen verzegeld heeft en met veel zegeningen omringd hen. Ze gaan hun eigen weg. Ze trouwen met de vrouw van hun eigen keuze. En ze wonen in het land van hun eigen keuze, Egypte. Als dat zo is, gemeente, als wij op weg zijn naar Egypte, onze eigen weg gaan. En als we alleen maar denken bij de opvoeding van onze kinderen, wel, hoe krijgen ze zo'n goed mogelijk diploma? en zo'n best mogelijke plaats in de maatschappij. En het zoeken van het koninkrijk Gods eerst, dat staat verre op de achtergrond. Dan bent u net als Hagar. Met uw kinderen, misschien wel begaafde kinderen. Op weg naar Egypte. En in Egypte komt u om. En het ontzettende is dat er door de eeuwen heen en ook vandaag verbondskinderen omgekomen zijn. Met uitreddingen. Onder de belofte levend. Aangesproken door het woord. En toch hun eigen weg gegaan. We zoeken het zelf wel uit. U komt om. En het is voor verbondskinderen die door eigen schuld om zullen komen. Veel erger dan voor die Egyptenaren in wier midden Hagar leefde. Die van God nog gebod wisten. Want het is een ontzaglijk kwaad, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Om het bloed van het verbond te minachten. En om eigen wegen te gaan. En daarom ligt er aan het slot van de boodschap van dit gedeelte een dringende oproep. Waar gaat u heen? Waar leeft u? Waar bent u? Zoek de Heer. Niet alleen voor de zegeningen die in dit leven komen. Dat mag ook. Maar allereerst om het koninkrijk Gods binnen te gaan. In de weg van de wedergeboorte en van de bekering. Zoek de Zoon van God. Want wie de Zoon van Abraham, Isaac en Jacob, de Zoon van de levende God heeft. Die heeft het leven. En daar ging het om bij Isaac. Dat was Gods bedoeling met al die wonderlijke geschiedenissen, dat de Zoon zou komen. En alleen wie de Zoon zou hebben, die heeft het leven. Jonge mensen, hoeveel vragen je ook mag hebben, hoeveel onmogelijkheden er ook mogen zijn, rust niet voordat je door het oprechte geloof in de weg van de waarachtige bekering God en Christus leert kennen. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, de toorn van God blijft op hem. En die Zoon, die wil zich laten vinden. Juist in het hele bijzondere onderricht in deze geschiedenis wordt dat duidelijk. God wil zelfs luisteren naar het piepen van de vogeltjes en naar het kreunen van Ismaël. Zou die grote koning dan niet naar het gebed van een arme zondaar, naar het pleiten van een jongen, van een meisje, die het zelf niet meer heeft en het zelf niet meer kan, die zegt, ik ben een zondaar, Heere, hoe moet het? Hoe kan ik zalig worden? Zou de Heere niet willen luisteren? O, juist in de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus, is God met grote ontferming bewogen. En zoekt hij zelfs in het leven van Hagar en van Ismaël, door allerlei woorden, door allerlei gebeurtenissen, hun hart te verbreken en hun leven om te buigen, opdat ze hem zouden zoeken. En zo zoekt hij en roept hij en smeekt hij en pleit hij en waarschuwt hij door zijn woord ook vandaag. Om jou, om u te manen. Zoek het leven in mij. Zoek het leven in mij. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven, eeuwig leven, hier in beginsel en straks volkomen. Amen. Ach, vrij met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor u aan het einde van deze dienst en bidden u, geef dat wij niet als Hagar en Ismaël mogen zijn, maar wil u zo met uw genade krachtig werken onder ons, dat wij van dwaalwegen terug mogen keren. En u weet, we zijn zoals we geboren zijn op een dwaalweg. Zondige mensen. Heere, breng ons dan terug. De weg van bekering. En van het ware geloof. Het geloof dat gegeven goed is. Een geschenk van u. Heere, bewaar ouders. Dat ze als Hagar hun Ismaëls de verkeerde weg opleiden. En ondanks de bemoeienis van u. En de zorg van u. Genoeg hebben aan de zegeningen voor dit leven. En niet zoeken naar u, de God des aanziens. De levende God. Voor de zegen van de eeuwigheid. Heren, bewaar ons daarvoor ook deze week. Geef dat wij met onze kinderen gesterkt mogen worden bij alle werk wat we doen. Maar wil u ons bovenal genade geven. Om de Zoon van de belofte, de Heere Jezus Christus, te zoeken. En breek dan alles maar af wat er aan eigen gerechtigheid en vleeselijkheid bij ons is. Wil u de dienstmaagd uitdrijven uit ons leven. Opdat we de Zoon, Christus Jezus, mogen leren kennen. Heere, ontferm u over ons. Ga met ons deze week verder door. Leid ons als aan uw hand. Zegen uw woord. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We vragen het terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 147 vers 10 is onze slotzang. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, het tiende vers. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.